We gaan vanmiddag weer verder met de Nederlandse geloofsbelijdenis en zijn aangekomen bij een serie van artikelen, 6 stuks, die gaan over de kerk. Vanmiddag staan we stil bij de universele christelijke kerk of de heilige algemene christelijke kerk, zoals we die zojuist hebben beleden. En ik heb 2 gedeeltes uitgekozen uit het woord van God, die ook terug zullen komen in de preek. Allereerst Jesaja 49 vers 1 tot en met 13. Jesaja 49 vers 1 tot en met 13. En vervolgens Efeze 2, het hele hoofdstuk. Efeze 2 is dus het 2e gedeelte dat we samen gaan lezen uit het Nieuwe Testament, maar we beginnen in het Oude Testament. Jesaja 49 vers 1 tot en met 13. Luister naar mij, kustlanden, sla er acht op, volken van ver. De Heere heeft mij geroepen van de moederschoot af. Van de baarmoeder af heeft Hij mijn naam genoemd. Hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. In de schaduw van zijn hand heeft Hij mij verborgen. Hij heeft mij gemaakt tot een puntige pijl. En Hij heeft mij in zijn pijlkoker gestoken. Hij heeft tegen mij gezegd, u bent mijn knecht, Israël, in wie ik mij zal verheerlijken. Ik zei, voor niets heb ik mij vermoeid, nutteloos en tevergeefs heb ik mijn kracht verbruikt. Voorwaar mijn recht is bij de Heere en mijn arbeidsloon is bij mijn God. En u zegt de Heere, die zich mij vanaf de moederschoot tot knecht heeft geformeerd, om Jacob tot hem terug te brengen. Maar Israël zal zich niet laten verzamelen. Niettemin zal ik verheerlijkt worden in de ogen van de Heere. En mijn God zal mijn kracht zijn. Hij zei, het is te gering dat u voor mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob en om hen die van Israël gespaard werden terug te brengen. Ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidenvolken om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Zo zegt de Heere, de verlosser van Israël, zijn heilige, tegen de verachte ziel, tegen hem van wie het volk een afschuw heeft, tegen de knecht van heersers, koningen zullen het zien en opstaan. Vorsten, zij zullen zich voor u neerbuigen. Omwille van de Heere die getrouw is, de heilige van Israël die u verkozen heeft. Zo zegt de Heere, in de tijd van het welbehagen heb ik u verhoord. En op de dag van het heil heb ik u geholpen. Ik zal u beschermen en u geven tot een verbond voor het volk. Om de aarde weer op te richten, om de verwoeste erfelijke bezittingen te ontvangen, om te zeggen tegen de gevangenen, ga uit, en tegen hen die in duisternis verkeren, kom tevoorschijn. Op de wegen zullen zij weiden, op kale hoogten zullen hun weidegronden zijn. Zij zullen geen honger hebben of dorst lijden, hitte en zon zullen hen niet steken, want hun ontfermer zal hen leiden. Hij zal hen zachtjes leiden naar waterbronnen. Ik zal al mijn bergen tot een weg maken. Mijn gebaande wegen zullen verhoogd worden. Zie, sommigen zullen van ver komen. Zie anderen uit het noorden en uit het westen en weer anderen uit het land Sinim. Juich hemel en verheug u aarde. Bergen, breek uit in gejuich. Want de Heere heeft zijn volk getroost. Hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Ik aarzel even, gemeente, de verleiding is groot om door te lezen, maar laat het straks bij een verwijzing naar die volgende verse in de preek. Dan gaan we met elkaar Efeze 2 lezen. Efeze 2. Daar schrijft Paulus aan de heidenen. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonde, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. Wij waren van nature kinderen des torens, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want zij zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees, en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u die voorheen veraf was door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede, die beide één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En opdat hij die beide in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was en aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beide door één geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is, en op wie het gehele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Here, op wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Tot zover Jesaja en Paulus en de Heilige Geest, die deze woorden ook vanmiddag hier in de gemeente van God ter sprake brengt. Vanmiddag is dus aan de beurt van behandeling artikel 27 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Maar ik noem vooraf al even artikel 28. Waarom? Vanmiddag zullen we horen wat de kern van die kerk van Jezus Christus is. En hoe die kerk zich verhoudt tot Israël. En waarom die kerk katholiek wordt genoemd. Maar in artikel 28 gaat het over de gemeenschap der heiligen. Hoe vinden wij elkaar in die kerk? En waarom is het zo belangrijk dat je trouw bent in die gemeente van God? Waarom begin ik daarmee? Dan hebt u nog een week lang de tijd om u voor te bereiden op de preekbespreking. Misschien dat de tekst van het artikel wel extra motivatie geeft om bij die bespreking volgende week na de middagdienst aanwezig te zijn. Artikel 27 heeft als titel de Universele Christelijke Kerk. En ik heb dat artikel en meteen daarbij ook de preek opgedeeld in drie delen. We letten allereerst op de kern van de kerk. De tweede op de kerk en Israël. En ten derde op de kerk is katholiek. Ik lees eerst het stukje uit het artikel voor wat over het eerste deel van de preek gaat. De kern van de kerk. Wij geloven dat er één... Hij komt er wel zo bij, denk ik. Op de volgende slide, ja. Die kan gewoon blijven staan nu. Wij geloven dat er één algemene universele kerk is. Wat is dat dan? Nou, de kern. Dit is een heilige gemeente en samenkomst van alle ware gelovigen die al hun zaligheid verwachten van Jezus Christus. Zij zijn gewassen door zijn bloed, geheiligd en verzegeld met de Heilige Geest. Kern van de kerk. Dan komt het tweede deel. Dat heb ik genoemd de kerk en Israël. Deze kerk is er geweest vanaf het begin van de wereld en zal er zijn tot het einde toe. Want Christus is een eeuwige koning die niet zonder onderdanen kan zijn. Deze heilige kerk is soms een periode maar heel klein. Of het lijkt zelfs dat de kerk verdwenen is. Toch wordt de kerk door God staande gehouden tegen het woede van de hele wereld. Bijvoorbeeld tijdens de gevaarlijke tijd onder koning Achab. Toen heeft de Heer 7000 mensen ervoor bewaard dat zij hun knieën niet bogen voor de God Baal. Dat is het tweede deel. En dan tot slot, de kerk is katholiek, het laatste korte stukje. Ook is Gods kerk niet gevestigd in of beperkt tot een bepaalde plaats of gebonden aan bepaalde personen. Zij is verspreid en verstrooid over de gehele wereld. Toch vormt ze door de kracht van het geloof een eenheid in hart en wil en in één en dezelfde geest. Tot zover. De structuur in het artikel en bij de preek. Ja, geliefde gemeente, jong en oud, de kern van de kerk. Wij zeggen eigentijds dat bekt wel goed, maar is het wel zo verhelderend om te spreken over de kerk? Heeft dat al niet een hoop gedoe gegeven? Over welke heb je het dan? Die met een hoofdletter of die met een kleine letter. Bedoel je de zichtbare kerk? U kent die onderscheidingen misschien wel. Of de onzichtbare kerk? Heb je het over de vrijgemaakte kerk? Of de hersteld hervormde kerk? Wat dat betreft hebben de gereformeerde gemeenten misschien wel het best gedaan. Het is alleen jammer dat ze het meervoud gebruiken. Het Bijbelse woord wat wij tegenkomen in onze vertalingen voor wat wij bedoelen met kerk is gemeente. Maar goed, dan geeft dat gereformeerd ook weer verwarring. Want is het nou oud gereformeerd of binnenverband en buitenverband? Ik bedoel maar, zeker als je ziet dat het woord kerk als zodanig in de Bijbel ook helemaal niet voorkomt. Het is een verbastering van het woordje kuriake. En dat betekent dat wat van de Here is. En dat gaat dan niet eens zozeer over de gemeente. Het wordt maar 2 keer gebruikt, het woord kuriake, in het Nieuwe Testament. In 1 Korinthe 10, dan gaat het over het avondmaal, wat van de Heere is. En in Openbaring, ik weet even het hoofdstuk niet meer. Openbaring 1 vers 10, wordt er over de dag van de Heere gesproken. De opstandingsdag van Jezus Christus. Dat wat van de Heere is, dat is wel mooi. Als de kerk van de Heere is, toch? Maar die vertaling van gemeente, ecclesia in het Grieks, ja, die is eigenlijk veel minder verwarrend. Want dat woordje betekent weggeroepen ergens vandaan en teruggeroepen ergens naartoe. Er is een breuk gekomen tussen jou en de wereld om je heen. God heeft je opgezocht. Apart genomen, de verzegeling van de Heilige Geest gegeven. Dat is waar een waar gelovige van leeft en voor staat. En je bent geroepen naar Hem om voor zijn aangezicht te leven en samen met andere gelovigen te verschijnen. Ecclesia. Wat is de kern van die gemeente? En ik heb het woordje kerk maar gewoon in elk punt gebruikt, want anders krijg je misschien een beetje verwarring. Maar ik bedoel dus dat, die samengeroepen gemeenschap in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament, die zegt, God, wij zijn van u. En waarvan God zegt, zie daar, dat zijn mijn kinderen. En van wie Jezus zegt, dat zijn mijn discipelen. Dat is zoals de Bijbel erover spreekt. En ja zeker, binnen die gemeente van God groeit kaf en koren, tarwe en onkruid samen op. En dat geeft ook veel pijn. Ik zei het al in het gebed, er zijn allerlei tijd pogingen geweest. Nou, dat zei ik niet in het gebed, maar dat deed in mijn gebed op de achtergrond mee. Hè? Pogingen geweest om er hier op aarde een volmaakte kerk van te maken. Je gaat eruit, op den duur, als je niet deugt. Nu is er natuurlijk wel tucht, daar komen we nog wel op. Het betekent niet dat zomaar alles kan in de gemeente. En als je aan publiek zondigt en daarin volhardt, dan kom je in conflict met Gods heiligheid. En dan hebben de ambtsdragers ook op te treden. Maar het neemt niet weg dat wij hier op aarde er al een volmaakte kerk van kunnen maken. Wij mogen dankbaar zijn dat de volmaakte genade van God ons is uitgedeeld. En dat wij die met onze kleine handjes door de kracht van de Heilige Geest kostbaar, als een kostbaar bezit mogen bewaken. Wij geloven dat er één algemene universele kerk is. Dat is die heilige gemeente en samenkomst van alle waar gelovigen. Misschien zijn er wel mensen die zeggen, goed gezegd. Van alle waar gelovigen. En dan bedoelt de dominee de kerk met een hoofdletter, hè? Daar heb je het alweer. De onzichtbare kerk. Want wij kunnen ons als mensen vergissen. Gemeente, er is maar één kerk en dat is de zichtbare kerk. Er is maar één gemeente en dat is de geroepen gemeente. En er is maar één gelovige en dat is een waar gelovige. Ik kan het ook niet helpen als het ons misschien soms onrustig maakt. Ik weet dat het heel veel onrust geeft in de gereformeerde gezind. Maar me dunkt, dit zou dan in ieder geval moeten helpen om elkaar te leren verstaan. Als we een belijdenisgeschrift, wat we allemaal onderschrijven, gewoon eens laten spreken. Alle waar gelovigen, dat is de kerk. Die gelovigen, die weten, dit is waar. Waar blijkt dat uit? Uit wat ze verwachten. Lees eens mee. In dat tweede zinnetje. Die al hun zaligheid verwachten van Jezus Christus. Wie doet dat vanmiddag niet? Nou, we gaan natuurlijk niet zomaar vingers opsteken. En ik denk als ik zou vragen wie doet het wel. Dat niet iedereen zijn vinger opsteekt die het toch doet. Want dan ga je natuurlijk niet zomaar doen. Zo bescheiden zijn wij. Maar dat zijn wel vragen die ertoe doen, toch? Want dan weet je meteen of je tot de gemeente van God behoort. Niet of je ingeschreven staat. Maar of waar is geworden wat God bij de doop heeft gezegd. Gewassen, gereinigd door het bloed van Jezus Christus. Geheiligd, toegewijd van de dag van je ontstaan in de moederschoot af voor hem. En de Heilige Geest die je verzegelt en verzekert. Dat wat God jou belooft, dat maak ik jouw eigen. Is dat gebeurd? Verwacht je heel die zaligheid van Jezus Christus? Als er nou iemand is die zegt, ja, dat durf ik niet te zeggen. Dan bent u geen waar gelovige. Dan bent u geen gelovige. Dat is wel even heel radicaal, hè? Dan bent u iemand die meedoet. En u bent welkom. En u bent hier vanmiddag niet voor niets. De beste plaats om je ongemakkelijk te voelen is in de gemeente van Christus. Want wat is het doel van dat ongemak? Dat je merkt, God legt de vinger erbij, bij mijn probleem. En niet met dat als doel om te zeggen, wat ben jij slecht. Punt. Maar dat hij de vinger legt bij zichzelf en zegt, hey, kijk eens hoe goed ik ben. Ik kijk je niet weg, ik stuur je niet weg, ik nodig je uit om een waar gelovige te worden. Een gelovige die wat doet? De zaligheid verwacht van Jezus Christus. U die dat doet, en jij, wat is dat? Dat je met alles wat in je is, met heel je hebben en houden, hangt aan Jezus. Ja, en die zaligheid dan, dominee. Ja, dat is de kern van de gemeente. Onze redding. De vergeving van de zonde. De wedergeboorte. De belofte van een nieuw lichaam en een nieuwe aarde. De verzekering van God door de Heilige Geest. Je kunt er zeker van zijn. Je hoeft nooit meer 1 minuut te twijfelen dat je mijn kind bent. Dat je er doorheen komt. Weet u waarom dat zulke grote woorden zijn die sommige mensen misschien wel bang maken? Omdat ze denken dat wij dat moeten doen. Zeker, het gaat niet buiten ons om. Maar het enige wat je moet doen, is je hand ophouden om te ontvangen. Dat is geloof. Het enige wat God van ons vraagt, is te vertrouwen op wat Jezus heeft gedaan. Was dat genoeg of niet? Dat is de kern van de gemeente. Dat Hij alles, alles, alles heeft volbracht. Daar hoeft van ons helemaal niets bij. Een samenkomst van mensen die dat geloven, maakt ook dat het zo'n ontspannen samenkomst is. Niet om te denken van, ach, God vergeeft het toch wel, maakt niet uit hoe we leven, u weet toch inmiddels wel beter. Een van de vorige serie preken ging over Jacobus, weet u het nog? Een geloof zonder de werken is geen geloof, ook heel zwart-wit. Maar wie de werken doet, met elkaar samen gemeente is, die weet, wij verwachten het van onze Heere Jezus Christus. Wij zijn gewassen door zijn bloed. Dat is de kern. Helemaal schoon in de ogen van God. En omdat het zijn bloed is, wat in de vorm van een offer is gestort, ben ik er ook volkomen zeker van. Dat ik tot die gemeente behoor. Dat ik hier thuis hoor. Waar hij het voor het zeggen heeft. Niet de kerkraad, niet de dominee, niet de traditie, niet de belijdenis, maar hij. En wat een zegen als je dan ontspannen in onze belijdenis leest. Hé, dat zijn we met elkaar eens. Geen voetnoten, geen kleine letters. Zij die gewassen zijn door het bloed van Jezus Christus, die verwachten alles, heel hun redding van hem. Niet alleen de redding hier, maar ook straks door het oordeel heen. En een grote verdrukking. Onze hele redding als gemeente betekent dat de poorten van de hel ons niet meer zullen overweldigen. Hoe weet je dat zo zeker? God heeft ons geheiligd door Jezus en de Geest. Dat woordje geheiligd, dat is zo'n mooi woord. God heeft gezegd, ik neem jou in mijn bezit. En je wordt van een slaaf van de zonde een kind aan huis bij mij, de Vader. En de mensen kunnen het allemaal zien. Dat is een kind van de Vader. Apart genomen, toegewijd. Afgezonderd. Zoals God dat al deed bij Israël. En dat het schittert. Wat een gemeente is. Daar komen mensen samen. Die door God toegerust en toegewijd worden. Om in deze zeer ingewikkelde tijd. En dat zeggen alle generaties voor ons, zeiden dat ook al. Die zeer ingewikkelde tijden. Staande te blijven. Hoe weet je dat zeker? Doordat hij ons verzegeld heeft met de Heilige Geest. Nou is dat een onderwerp, daar kun je verschillende sprekers voor uitnodigen. En dan hoor je ook verschillende uitleggingen. En ik ben maar een eenvoudige dorpsdominee die in de stad terechtgekomen is. Maar ik geloof persoonlijk zelf niet dat de verzegeling met de Heilige Geest een second blessing is. Hè? Dat je wel tot geloof gekomen kunt zijn, maar nog niet verzegeld kunt zijn met de Heilige Geest. Dat vind je bij onze evangelische broeders en zusters, maar ook in, hoe zeg ik dat? In de gereformeerd bevindelijke kringen. Hè? Dat je kunt al wel een zicht hebben op Jezus. En je kunt al wel tot geloof gekomen zijn, maar er komt een extra gunst, een extra plus bij. Dat je zo verzegeld wordt door de Heilige Geest. Dat je veel meer bevindelijke dingen gaat meemaken. Dat je ingewijd wordt in het mysterie van het gerechtvaardigd worden door een drie-ene God, zeggen dan de gereformeerd bevindelijke. En de evangelische broeders en zusters zeggen dan, ja, dan hebben we vooral te maken met dat je nog komt tot het spreken in tongen en gebedsgenezingsgaven. En nu sta ik hier natuurlijk heel rustig te praten. En lijkt het alsof ik dan precies keurig in het midden zit en het wel weet. Ik geloof persoonlijk dat de verzegeling met de Heilige Geest in onze tijd samenvalt met het komen tot geloof. God zet zijn stempel, dat is het beeld van het zegel. God zet zijn zegel op mijn leven, op mijn hart, op mijn bediening. Ik heb je geroepen en ik zend je erop uit. Ik zeg je bent het licht der wereld, de stad op een berg, het zout van de aarde. Als je mijn koninkrijk hebt gezocht en gevonden, dan zul je er ook in dienen. En de Heilige Geest bevestigt dat. Gemeente, laat het ook hier in het midden van deze gemeente van God niet uw ellenlange, jarenlange strijd zijn. Ik weet het niet zeker. Als je aan jezelf denkt, snap ik dat. Maar dat is waar in de gemeente van Christus steeds toe opgeroepen wordt. Doe het tot mijn gedachtenis. Hef je hoofd omhoog. Daar regeert Jezus in de troon. Daar hangen wij aan. Dat is de kracht van het geloof. De erfenis die daar onbevlekkelijk en onbesmettelijk wordt bewaard. Bij hem, bij de Vader, de Zoon en de Geest zegt, zie, daar ligt het vast. Het komt goed. Want niet we hebben elkaar, ook, maar we hebben hem. God heeft het zelf gezegd. Ik heb mijn Zoon voor je gegeven. En als je Jezus in de verkondiging van het evangelie hebt horen zeggen, kom hierheen tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Dan zegt de Heilige Geest, vind die rust dan ook aan de voeten van Jezus. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Daar zijn we veilig en daar komen we thuis. Schoon. Ja, dan tweede. De kerk en Israël. Misschien dat u net hebt meegelezen, hè, met deze kerk is er geweest vanaf het begin van de wereld en zal er zijn tot het einde toe. En dan eindigt dat met bijvoorbeeld de tijdens de gevaarlijke tijd onder koning Achab. Toen heeft de Heere 7000 mensen ervoor bewaard dat zij hun knieën niet bogen voor de afgod Baal. Misschien dacht er wel iemand, het gaat toch helemaal niet over Israël in dat stukje? Dat is nou precies het probleem. Dat vind ik een gemis. En het is tot onze winst, denk ik, gemeente, als we Israël in de kerk de plaats gaan geven, ook in onze belijdenis, die haar toekomt van Gods wegen. En dan niet om het op te nemen voor het stoutste jongetje van de klas. En Israël is zo zielig en er is al zoveel gebeurd in de wereldgeschiedenis. Dat wordt er dan wel eens van gemaakt. Nee, het is tot winst van de christelijke gemeente als wij beseffen wie de God van Israël is. Je zou hier zomaar de gedachte kunnen krijgen dat de gereformeerden en de reformatorische er eigenlijk altijd al geweest zijn. He, Mozes dacht net zoals wij. En Jesaja, die zien we voor ons als hij staat te preken met het boekje van Hellebroek in de hand. Maar gemeente, dat is niet eerlijk. Dat is eigenlijk een hele moderne manier van bijbellezen. Het staat er wel, maar wij lezen het zo. Dat is onverantwoord. Tenminste, als u bent voor het tota scriptura en het sola scriptura en het gezag van de Heilige Schrift. Kijk, Guido de Bree heeft het wel echt begrepen hoor. Het begint heel mooi. Deze kerk is er geweest van het begin van de wereld en zal er tot het einde toe zijn. Dan bedoelt hij natuurlijk, wij moeten even helemaal teruggaan naar de eerste mens. Was Adam een Jood? Nee. Adam was geen Jood. Adam was de eerste mens. Zo gezien zou je kunnen zeggen, toen er nog door God geen onderscheid gemaakt was tussen Israël en de volken, dat hij dat ene volk niet apart had genomen en de Joden als zijn volk had verkozen, kun je spreken van die eerste mens, de eerste van die hele grote groep van mensen. Daar is God begonnen. Daar begon hij zijn gemeente eigenlijk, zo gezegd, ja, te verzamelen. Waar ben je? Adam, ik mis je. Niet weglopen. Ik moet je straffen, eerlijk is eerlijk. Maar dat doe ik meteen met een belofte. De moeder van alle beloftes. Er komt straks er één die de macht van het kwaad gaat breken. En die de inwonende kracht van de zonde gaat verslaan. Jezus Christus. Daarom, zegt Guido de Bray, is er vanaf het begin van de wereld een gemeente geweest en die zal er ook tot het einde toe zijn. Maar dan komt het. Want Christus is een eeuwige koning die niet zonder onderdanen kan zijn. Dat geloven we allemaal. Jezus heeft nooit een dag gehad dat hij geen onderdanen heeft. Maar Christus is niet allereerst de koning van alle mensen. Als u dat beweert, ja, dan herschrijft u de Bijbel. Christus is allereerst de koning van de Joden. En hij is degene die de zoon van David is, waarvan gezegd is, uw troon zal zijn tot in eeuwigheid. Dit is belangrijk om te weten, gemeente, want er zijn mensen die zeggen, God begon met Israël, dat wou niet lukken. En toen heeft God ervoor gekozen om te stoppen met Israël en in plaats van Israël is die doorgegaan met de kerk. En dat lucht ons op, dan gaat het vooral ook over ons. Maar het is winst, gemeente, om te zien dat het over ons gaat in de gemeente als we allereerst horen dat God Israël niet heeft laten vallen. Toen hij met dat volk begon, was er gaandeweg die generaties op generaties echt wel reden om te zeggen, ik stop ermee. En God heeft ze ook gestraft. Hij heeft ze zo verhard dat ze niet tot geloof in de Messias kunnen komen. Daar is God persoonlijk bij betrokken. Net zo goed als dat God er persoonlijk bij betrokken is, dat ze allemaal tot geloof zullen komen, eenmaal. Dat is het geheim tussen God en Israël. Maar wij hebben de plek van Israël niet ingenomen. We hebben dat gelezen in Efeze 2, toch? Wij zijn erbij geroepen. Wij hoorden er niet bij. Wij kenden niet dat burgerschap van Israël. We waren vreemd aan God. We kenden God en Christus niet. Maar die Messias van de Joden, die grote God die met dat volk begonnen is, die heeft ons niet overgeslagen. En uitgerekend als wij zo de Bijbel lezen, dan snappen we ook waarom we als christenen zo van het Oude Testament houden. En waarom onze kinderen zeggen, vertel dat verhaal nog eens van Daniel in de leeuwenkuil. Overigens wel een mooie anekdote, dat hoorde ik ook via Evangelie Herauten van dominee de Vries. Die zei in het kader van wij moeten als christenen zout der aarde zijn. Daniel was zo zout, die leeuwen die hoefden hem niet. Maar dat zeggen wij toch? Wij lezen het Oude Testament ook met het oog op ons. Wij hoorden er in eerste instantie niet bij, maar die God van Daniel, die God van Mozes, die God van Elia, die heeft ervoor gekozen om tegen Jezus te zeggen, zeg het maar tegen de discipelen, ga dan heen, onderwijst al de volken, zij moeten er ook bij komen. Wij zijn niet in de plaats van Israël gekomen. Wij zijn door Jezus Christus erbij gevoegd. In hem is er een nieuwe gemeente. Uit Jood en Heide. En wij hebben daar een zelfstandige plaats. En tegelijkertijd zijn wij aan elkaar verbonden. Onopgeefbaar verbonden. Daarom kan het toch ook niet anders dat je uitziet naar de bekering van Israël. Dat ze Yeshua, Jezus Christus, gaan belijden als de gekomen Messias. En dan snap je ook waarom Guido de Bray, hoewel hij het kerk noemt, eigenlijk bedoelt, kijk nou eens naar die geschiedenissen. Die God die wij hebben leren kennen. Jongenslui, de baas van de gemeente. Die alles in zijn hand heeft. Die heeft al zoveel wonderen gedaan. En al die gelovigen voor ons, bij het Joodse volk, die hebben heel vaak op het punt gestaan om te denken, Heere God, bent u ons vergeten? Of die hebben op het punt gestaan als Elia om te zeggen, Heere God, laat me alstublieft sterven, ik stop ermee. Oh, het leek zo geweldig op de Karmel, hè? 1 Koningen 18. De Heere is God, de Heere is God. Elia, Elia. Het volk riep en Elia moet gedacht hebben, wat een geweldige bediening, het komt helemaal goed met Israël. En dan de volgende dag is er één vrouw, best wel een kwaaier, dat moet ik toegeven. Ze wordt ons in de Bijbel behoorlijk pittig beschreven als een antikracht tegen Israël en tegen Elia. En dan denkt hij, ik stop ermee. Ik doe het niet meer. Misschien herken je dat wel. Dat je soms van die momenten hebt, we beleiden dat we gemeente van God zijn. Waarom komen er niet nog meer tot geloof? Of je kijkt naar al die verschillende groepen die we gemaakt hebben. Het woede van de hele wereld. Ja, dus blijven we wel staande als we zo versplinterd zijn. Geheiligd en apart gezet. Schoon gewassen door het bloed. En toch. Guido de Bredi zegt, kijk eens naar het volk van Israël. Hoe vaak is het niet bijna verdwenen geweest? Hoe vaak hebben mensen niet in de handen gevreven en gedacht, nog even en... Tot en met pak een beet 75 jaar terug, hè, was dat gewoon de gedachte. Een paar keer gas geven, dan gaan we ze zo het water in duwen. Van de kaak geveegd. Nee, zei God, dat gaan we niet doen. Dat is mijn volk. Zolang er zon en maan schijnt, is Israël in leven. En voordat de elementen brandende vergaan, kom ik met een verlossing zo groot dat de wereld zich zal verbazen. Dat de koningen met open mond staan te kijken. Dat de machthebbers van de wereld de handen in het haar grijpen en zeggen, wat gebeurt hier? Een rijke bloeitijd voor Israël. Daar wordt de kerk, de gemeente in meegenomen, gemeente. Zoals het met Israël steeds door de woedende baren heen goed gekomen is en goed gaat komen. Zo mogen wij delen in die uitdeling van die prijs van de overwinning. Kijk, ik snap dat Guido de Bredi dat voorbeeld van Elia bij Ahab en Izebel aanhaalt. Maar wist u dat Paulus in Romeinen 11 dat ook aanhaalt? Even kijken. Daar schrijft hij, ik zeg dan, heeft God zijn volk Israël verstoten? Volstrekt niet. Ik ben immers ook een Israëliet uit het nageslacht van Abraham. God heeft zijn volk dat hij van tevoren kende niet verstoten. Of weet u niet wat de schrift zegt in de geschiedenis van Elia? Hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt, Heere, uw profeten hebben ze gedood, uw altaren afgebroken en ik ben alleen overgebleven. Ook staan ze mij naar het leven. Maar wat zegt het goddelijk antwoord tegen hem? Ik heb voor mijzelf nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd, duizenden jaren na de geschiedenis in 1 Koningen 19, is er het woord, zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel overeenkomstig de verkiezing van de genade. God gaat door met Israël. En als ik dan kijk naar de generaties die zullen volgen, als Jezus niet in komt grijpen. Als ik dan kijk naar hoe onze gemeente bestaansrecht heeft, met alle vragen die daarbij kunnen zijn. En ik kijk naar de God van Israël. En ik weet, hij heeft gezegd, jullie heidenen, jullie waren zonder mij. Jullie stonden er alleen voor. Koud en kil, zonder hoop, zonder God, zonder Christus. Vergeet niet, ik sla je niet over, hè. Ik heb je een bepaalde plaats gegeven. Maar zoals ik met Israël ben, beloof ik, zal ik ook met jullie zijn. Wel een troost is dat. En dan tot slot. En kort. De kerk is katholiek. Misschien dat er jongens en meisjes zijn die zeggen, dachten bij zichzelf, nou, ik weet niet waar de dominee heen gaat, maar de kerk is katholiek. Ja, misschien denk je aan Rooms-Katholiek. Ik zal nooit vergeten dat ik een keer in Nijmegen in het ziekenhuis was vanuit de periode dat ik predikant was in Schonewoerd. En ik was uiteraard bij een gemeentelid op zaal en er lagen nog 3 andere mensen. Een meneer die deed demonstratief zijn hoofdtelefoon op, dat had je toen nog. Toen die zag dat ik in mijn donkere pak binnenkwam. Die zonderde zich af en verloor zich aan het scherm boven het bed. Tegenover ons lag er 1 meneer te snurken, zachtjes. En in dat andere bed zag ik zo'n klein koppie boven het dekentje uitkomen. En echt die mevrouw met de gepermanente grijze krulletjes en die zwarte priemoogjes, die hoorde elk woord wat ik besprak. Met die zuster uit de gemeente die ik bezocht. En ik dacht, ik ga proberen ze erbij te betrekken. Dus ik vroeg waar ze vandaan kwam en ik vroeg, bent u ook gelovig? Ja, zegt ze. Maar ik ben katholiek. Ik zeg, ik ook. Oh, ik dacht dat u protestant was, zegt ze. Ja, protestanten zijn katholiek. Katholiek heeft niet zozeer te maken met Rooms-katholieke kerk. Daar denken wij dan aan. Rooms. Katholiek betekent vooral universeel. Wij geloven dat we niet hier alleen het wiel hebben uitgevonden in de Laankerk. Wij geloven niet dat we het alleen redden met de catechismes en de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels en de psalmrijming van 1773 als elders in de wereld zo ja, kijk, wat? Nooit van gehoord. Zijn die dan geen waar gelovigen? Zijn wij zo arrogant geworden dat we, ja, dat zijn we, hier en daar wel. Dat we denken hier, het kleine landje aan de zee, waar God inderdaad prachtige, geweldige dingen heeft gegeven, waar we vandaag ook weer iets van zien. Maar als je beseft dat je deel uitmaakt van een kerk wereldwijd, van een één grote gemeente die God zich vergaderd heeft, dat maakt ook wel bescheiden gemeente. Dat hoeft niet altijd te betekenen dat je zegt, oh, ze doen het daar anders, gaan wij het hier ook zo doen. Die ruimte is er. Maar tradities zijn ook weer heel gevoelig, hè? Daar ook, hoor. Dingen die wij gewend zijn om te doen en die ons hart hebben gestolen en geraakt, die zijn heel kostbaar. En daar moeten we elkaar in zien te vinden. Maar hoe vind je elkaar? Allereerst door te beseffen, de kerk is meer dan een paar afspraken die we met elkaar gemaakt hebben. Het is een wereldwijde, veelkleurige gemeente van God, die niet aan een bepaalde plaats gebonden is en ook niet, en dat mogen wij ons als protestanten hier in Nederland echt wel aantrekken, ook niet aan bepaalde personen. Dan wordt het heel gevaarlijk. Als er 1 of 2 of 3 in een kerkraad iedereen overroelen. Of als een kerkraad tegen de gemeente moet zeggen, ja gemeente, sorry, maar ja, dat is een dominee, hè. Ja, die doet het nou helemaal zo. Of als er gezegd wordt, wat ik al zei, kijk, het staat er wel, maar wij leren, dan gaat het mis, gemeente. Wij binden ons met elkaar aan één persoon en dat is Jezus Christus. En alles wat niet van hem is, al staat er een engel op de kansel, vervloekt, zegt Paulus. Aangrijpende woorden. Maar het is wel de schrift. En het is ook zo ontspannend. Dat je weten mag. Nee. Nee. Ik doe het niet zoals, moet ik u eerlijk toegeven, zoals de Surinaamse gemeenschap in de Bijlmer. Toen ik daar als student naartoe moest. Als hervormde jongen was ik nog niet zo heel veel gewend. Ik was al bij de gereformeerde gemeente geweest. En de oud-gereformeerde gemeente. En de gereformeerde gemeente in Nederland. Moesten de kerkelijke kaart verkennen vanuit de CEE. Studie die ik deed. En toen moest ik naar de Bijlmer. Nou, na een kwartier. Ik ben half doof. Wat een herrie maken die mensen, dacht ik. En toen ik wat beter keek, dacht ik, wat een liefde hebben ze. Tot de Heere. En ik dacht toen die voorganger, ik kan hem niet imiteren, maar u weet hoe dat dan ongeveer gaat, hè? Dat die voorganger een heel populair verhaal zou gaan staan houden. Hij was bloedserieus. Echt. Hij noemde de dingen bij de naam. Zonde en genade, evangelie, hemel, hel. En oh, moest wel even bijschakelen. En weet je wat het meest ontroerde, gemeente? Nee, ik heb niet de behoefte om alles vandaar hierin te gaan voeren. Wees u gerust. Maar ik heb wel de behoefte om u een getuigenis te delen dat toen ik de zaal verliet, die man het profetische woord sprak. Jij moet dominee worden. Ik had hem nooit gesproken. Hij had mij nooit gezien. En het was voor mij de bevestiging. Uit, ja, hele andere hoek als ik had gedacht. Dat deze man, die kennelijk verzegeld was met de Heilige Geest, door God gebruikt werd om me in de ogen te kijken en mij een woord mee te geven. Dat geeft ontspanning, gemeente. Tot slot, het is ook een opdracht. Hoewel die kerk verspreid is over de hele wereld, vormt ze door de kracht van het geloof een eenheid. Dat is religie. Wij zijn wel eens een beetje vies En wij trekken een vies gezicht bij dat woord religie. Geef mij maar relatie. Maar ik ontdekte dat het woord religare in het Latijn verbinden betekent. Religie is er om te verbinden. Een eenheid in verscheidenheid. Vanuit het hart en de wil. Want als je niet wil, gemeente, dat is een opdracht. De wil om elkaar te vinden. De wil om te accepteren dat er verscheidenheid is. Als het wereldwijd is, kan het ook in het midden van de gemeente. Maar de liefde tot God en de kracht van het geloof. Wat is nu werkelijk hoofdzaak? Alsjeblieft, Heere God, open onze ogen ervoor dat we zo toegewijd zullen zijn. Dat we ons niet verliezen in een strijd binnen de muren van de kerk. Maar dat we uit zullen gaan in de wereld en laten zien. Hier gaat het om. Wij verwachten onze zaligheid van Jezus Christus en dat moeten jullie ook doen. En dan is het beschamend. Als je die woorden legt tegen de wereldwijde kerk aan. Zij vormt door de kracht van het geloof een eenheid in hart en wil en in één en dezelfde geest als je denkt aan de vervolgde kerk. Laten we die niet vergeten, gemeente. De universele christelijke kerk is een kerk die overwint, maar de een moet meer lijden dan de ander. Daarom zijn we dankbaar voor de dingen die God ons geeft en gaf. Maar laten we niet vergeten, daar waar de kerk vervolgd wordt en bloed vloeit en tranen worden gehuild, is een enorme opwekking aan de gang, wereldwijd. Het zou ons ook kunnen leren om weer terug te gaan naar de kern. En als dat al zo was, en ik denk dat we als gemeente ons best doen, dat we er ook bij blijven. Dank u, Heren. Geef ons dat we de luxe die we hier hebben niet misbruiken, maar zullen gebruiken tot de uitbreiding van uw koninkrijk. Amen. We gaan met elkaar zingen als antwoord op de verkondiging. Psalm 66, vers 3 en ook vers 4.